Gemeente, ik zet boven de preek van vanavond het watermerk van de christelijke kerk. En dan gaan we letten op de doop, drie kernwoorden. Het bevel van de doop. Er staat in antwoord 71, de inzetting van de doop welke al zo luidt, ga dan heen, onderwijs al de volken hen dopende, het doopbevel. We gaan letten op het begin van de doop, ten tweede, en ten derde op het bad van de doop. Er staat aan het eind van antwoord 71, deze belofte wordt ook herhaald waar de schrift de doop, het bad der wedergeboorte en de afwassing der zonde noemt. Het watermerk van de christelijke kerk. We gaan letten op de doop. Ten eerste het bevel van de doop. Ten tweede het begin van de doop. En ten derde het bad van de doop. Gemeente kinderen, in 1917 was er een zendeling in Toradjaland. En die zendeling die heette dominee A.A. van Loosdrecht. Uitgezonden door de GZB, in die tijd al, naar Celebes. En laat nou deze dominee, deze zendeling, door een speerstoot van een Toradja worden gedood. Later is zijn moordenaar op diezelfde plaats waar dat gebeurd was, gedoopt. En dat is eigenlijk heel bijzonder. Daar kleefde mensenbloed aan de handen van die moordenaar. Maar hij kwam tot oprecht geloof in de Heer Jezus. Tot bekering, tot God. En hij mocht weten dat zijn vuile handen gewassen waren. En ook zijn vuile hart gewassen was. In het reinigende bloed van Christus. En als bewijs daarvan, als uiting daarvan, openbaar, publiekelijk, werd hij op diezelfde plek waar hij ooit een moord had begaan, werd hij op diezelfde plek gedoopt. Openlijk mocht hij een nieuw leven gaan beginnen. Het oude, zijn zondaarsleven voorbij, en hij mocht als christen nu publiekelijk in een nieuw leven wandelen. Bijzonder. Ik zou hetzelfde voorbeeld kunnen aanhalen van Saulus van Tarsus. Dat was geen heiden, maar dat was een judaïst, een wetticist. Saulus op de weg naar Damascus, vervolgende en blazende dreiging en moord tegen de christenen. Op weg naar Damascus werd hij door de Heere overmeesterd en veroverd. En hij kwam tot geloof in de Heere Jezus en na drie dagen blind te zijn geweest, komt daar broeder Ananias en die legt zijn hand op zijn schouder en zegt, broeder Paulus, sta op en laat je dopen en je zonde afwassen. Dan mag hij als het ware ook publiekelijk en openlijk getuigenis afleggen dat zijn zonden, dat hij door het geloof in de Heere Jezus mag weten dat zijn zonden van vroeger vergeven zijn, de zonde van het vervolgen van de christelijke kerk. En dan mag hij zich uiterlijk en zichtbaar tonen door de doop, dat hij nu een christen geworden is. Van het jodendom overgegaan naar het christendom. En dat wordt publiekelijk getoond in de doop. Een nieuw leven is begonnen. Een nieuw terrein. In een nieuw godzalig leven wandelen. Of je nou als heiden overgaat tot het christelijk geloof, of vanuit het jodendom overgaat tot het christelijk geloof, de scheidslijn, het onderscheidingsteken is de doop. Nou, dat is het eerste wat ik vanuit de Bijbel wil opdiepen vanavond. Ik probeer vanavond te luisteren naar de Bijbel, want daar gaat het eigenlijk over in vraag en antwoord 71. Wat is nou de Bijbelse onderbouwing van de doop? De doop is volgens mij, zoals ik het zie, een onderscheidingsteken. De Jood die loopt met een sjaal om zich heen. Hè? Bij de klaagmuur dan zie je dat een Jood die loopt met zijn gebedsmantel, een tajiet. Hij hult zich als het ware in de wet. Maar een christen, als die gedoopt wordt, dan staat er in Galaten, voor zover gij tot Christus gedoopt zijt, hebt gij de Heer Jezus aangedaan. Niet de mantel van de wet om me heen, Maar als je gedoopt wordt, dan doe je als het ware de Heer Jezus aan. Als een jas, als een nieuw kledingstuk. Om als christen te leven. Openbaar, zichtbaar voor de wereld. En dat is een belangrijk punt. Je hebt als het ware de Heer Jezus als een jas over je heen gedaan. Zodat de mensen kunnen zien, dat is een christen. In zijn leven, in zijn wandel. Van de buitenkant. Je ziet dat ook bij, als bijvoorbeeld een Jood tot bekering komt, tot geloof in de Heer Jezus, de Messias, beleidende Jood. Dat vindt zijn familie heel erg. Maar op het moment dat hij zich openlijk, publiekelijk laat dopen, dan is de band radicaal doorgesneden. Dan wordt er zelfs een rouwkaart gestuurd door de Jood. En dan wordt er een rouwmaaltijd gehouden door de familie, want nou zijn we hem echt definitief kwijt. Ziet u dat de doop een onderscheidingsteken is? Het oude wordt achtergelaten en er begint een definitief nieuw begin. En dat wordt openbaar gemaakt in de publiekelijke doop. Nou, dit is inleiding. Dan gaan we kijken naar vraag en antwoord 71. Eerste gedachte aan het bevel. Er staat in vraag 71, waar heeft dan Christus toegezegd dat hij ons zo zekerlijk met zijn bloed en geest wil wassen als wij met het doopwater gewassen worden? U moet heel goed onderscheid maken tussen met zijn bloed en geest wil wassen, daar krijg je deel aan door het geloof, dat is iets innerlijks, en dat komt vervolgens openbaar door het doopwater, dat is iets uiterlijks, zichtbaars, dat zit aan de buitenkant, terwijl geloof in het bloed en de geest, dat zit aan de binnenkant. Maar het doopwater, dat is een uiterlijke handeling. Nou, en waar heeft nou de Heer die twee aan elkaar verbonden? En dan zie je in antwoord 71 dat er vier schriftbewijzen worden gegeven. In de inzetting van de doop, welke luidt, en wordt Matthäus 28 aangehaald. En Marcus 16 wordt aangehaald. En Titus 3 wordt aangehaald. En Handelingen 22 wordt aangehaald. Nou, daar ga ik in de preek wat over zeggen. Allereerst Matthäus 28. De inzetting van de doop, welke al zo luidt, ga dan heen, onderwijst al de volken en dopen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Dat is de inzetting van de doop. En de doopformule, in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. En het doopbevel, de Heer zegt, ga dan heen. Wanneer zegt de Heer Jezus dat? Nou, nadat hij is opgestaan en vlak voordat hij naar de hemel vaart. En vlak daarvoor zegt hij, we hebben het gelezen, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En dan staat er, en ga dan heen. Dat woordje dan is belangrijk. De Heer Jezus presenteert zich als de opgestane uit de doden die alle macht heeft. Hij is de koning der koningen, de Heer der heren. Alle macht in hemel en op aarde, dat is makkelijk gezegd. Het is veel moeilijker trouwens om hem koning en heer over je eigen hart en leven te laten zijn. Hij heeft wel alle macht. Zo presenteert hij zich. En vervolgens zegt hij, ga dan heen. Wetend met mijn almacht in je rug. En met mijn belofte in je hand. Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld. En omdat de Heer Jezus alle macht heeft, mogen de discipelen als gezanten uitgaan. In naam van de grote koning. Ze krijgen een commando mee, een opdracht, een bevel mee. Ga de mensen maar opzoeken. Daar zit zijn opzoekende zondaarsliefde achter. De Heer wacht niet tot mensen naar hem toe komen. Hij zendt zijn gezanten uit en die moet zondaren, heidenen, de volken gaan opzoeken. En dan mag je ze maken. Nou, dan heb ik de opdracht, geef ik aan jullie mee, dat je ze gaat maken. Er staat onderwijst alle volkeren. Nauwkeurige vertaald in een andere vertaling staat, maak alle volken tot mijn discipelen. Iets beter vertaald. Maak ze tot mijn discipelen. En hoe moet je dat nou doen? Door die heidenen te dopen. En door die heidenen vervolgens te leren onderhouden wat ik u geboden heb. Je maakt de heidenen, de volkeren, de niet-joden tot discipelen van die grote koning. Tot onderdanen van die grote koning. Door twee dingen. Door ze te dopen, die heidenen. Niet de discipelen, maar die heidenen om discipelen te worden. Om ze te dopen en vervolgens te leren in de praktische zin de geboden van God, van de Heer Jezus, te bewaren. Nou, dat staat er letterlijk. Nou, stel je voor. We gaan eens even kijken hoe dat nou in de praktijk werkt. Ik zie daar een apostel uitgaan. En die komt bij iemand die nog nooit in die eerste eeuwen, die komt bij iemand die nog nooit van de Heer Jezus heeft gehoord. En die apostel, die zendeling, die vertelt, ja, aan iemand die nog nooit van Jezus van Nazareth heeft gehoord. Nou, wat gaat hij vertellen? Wat gaat die zendeling vertellen? Er was eens een rabbi uit Nazareth, Jezus, de Christus, de Zoon van God. En hij heeft geleefd hier op aarde en hij heeft woorden gesproken, maar hij is ook werken gedaan, wonderen gedaan, maar hij heeft ook geleden. En hij is gespuugd en hij is geslagen en ze hebben hem gegeeseld en hij heeft in de schande van zijn naaktheid naakt aan het kruis gehangen. En hij heeft geschreeuwd, mijn God, maar hij heeft ook gezegd, volbracht. En laat deze Jezus van Nazareth nou uit de dood zijn opgestaan. Hij is opgewekt. En laat hij nou ook koning zijn die alle macht heeft. Nou, en zo'n man die zit, of zo'n vrouw die zit te luisteren en die hoort dat. En de Heilige Geest die opent het hart daarvoor. Ook de wereld die heeft hem verworpen. De wereld kent hem niet. Maar wij zijn gezanten van die koning en nou mogen wij vertellen van wie hij is. Dat hij, je ziet het nog niet, maar hij is alle macht. Hij is nu in de hemel, maar hij komt terug. En als u zondaar, als u nou uw zonde belijdt bij God en je pleit bij de Heer Jezus om vergeving, dan mag je ook een discipel van de Heer Jezus worden. Een onderdaan van die grote koning die straks terugkomt. En dan zegt zo'n bekeerling, die te luisteren, die zegt, ja, dat wil ik. En die beleidt zijn zonde en die gelooft in hem. En dan zegt op een gegeven moment de zendeling, nou, om nou echt bij hem te mogen horen, je hebt je zonde beleden, je gelooft in hem, maar om nou echt helemaal bij hem te horen, dan moet je ook gedoopt worden. Om zo openlijk voor het oog van iedereen te laten zien dat het oude voorbij is en dat er nou een nieuw, voortaan een nieuw leven begonnen is. Dat jij voortaan onderdaan wil zijn, gehoorzaam wil zijn aan de geboden van koning Jezus. Nou, dat is eigenlijk de bedoeling van de zendingsopdracht. Van het doopbevel. De doop is een uitwendig zichtbaar symbool, ik zeg het nog een keer met andere woorden. Waardoor jij openlijk aan de kant van de koning komt te staan. Die de wereld veracht, en dat is nog steeds zo. Maar jij vereert hem. De doop is als het ware, en dan kom ik tot mijn tweede gedachte. Bevel heb ik uitgelegd, we gaan dan naar het begin. De doop is een begin. Een begin, dat is heel belangrijk. Een toegang vragen, een toegangspoort, een introductierite, een begin om voortaan als onderdaan in het koninkrijk van God te leven. Onder het gezag van die koning die de wereld verwerft, maar die jij erkent. De doop is een toelating tot het koninkrijk van God. Of zoals ze vroeger zeiden, hè, je wordt op het terrein van het christelijke erf, word jij toegelaten. Vandaar dat er vroeger ook witte gewaden aan te pas komen. Hè? Om als het ware aan te geven. En nu voortaan is het nieuw geworden. Het oude, het wettische of het wereldse. Het heidense of het joodse of het islamitische of wat dan ook. Het is voorbij en het is voortaan. Voortaan dien ik een andere koning, Jezus. Word ik gezegend door een andere koning, door Jezus. Wil ik gehoorzaam zijn aan die nieuwe koning die ik heb leren kennen. Mag ik onder zijn bescherming leven op het terrein van het koninkrijk waarin hij koning is. Ik behoor als het ware tot de partij van Jezus. In Korinthe waren de mensen die dachten van ik hoor bij de partij van Paulus. En dan zegt Paulus, ja, jullie zijn er niet tot mij gedoopt. Jullie zijn er niet in mijn naam gedoopt. Ik wil helemaal geen leider zijn van een fanclub. Jullie behoren niet tot de Pauluspartij. Jullie maken partijen in de gemeente, dat moet je niet doen. Jullie zijn tot Christus geloofd. Jullie horen tot de partij, tot de volgelingen van die verworpen, maar toch verheerlijkte koning. Nou, dat is volgens mij de kern van de doop. Achter hem aan. Nou, vervolgens ga ik dat eens wat uitbouwen. De doop heeft te maken met twee dingen. In zonde ontvangen en in Christus geheiligd. Bij de doopformulier hoort u dat, hè? Dat wij in zonden ontvangen zijn en daarom aan allerhande ellendigheid enzovoort. Maar dat ze nochtans in Christus geheiligd zijn. En wat wil dat woordje heilig nou zeggen? Ik denk dit. Het woordje heilig wil niet zeggen dat ze dus wederom geboren zijn. De doop is altijd iets uiterlijks, nooit iets innerlijks. De doop geeft geen vernieuwing, geen afwassing van zonde, geen wedergeboorte. Is een symbool ervan, dat is wat anders. Het door de doop van ons en onze kinderen worden we als het ware uiterlijk gezet op het terrein van Gods Koninkrijk, op het christelijke erf. Kanttekeningen zeggen dat trouwens ook. Uiterlijk zijn ze geheiligd in het verbond, zoals ze dat bij ons noemen. Koninkrijk. De afzondering van de wereld en de toewijding aan Christus, dat is het. Ik zie dat heel mooi in de Bijbel, trouwens ook in het doopformulier. In de Bijbel en in het doopformulier worden er twee voorbeelden gebruikt om dat aan te geven. Het eerste voorbeeld wat gebruikt wordt, dat is het voorbeeld van Noach. In het gebed van de doopformulier wordt gesproken over Noach zijn 8 zielen. Die door u behouden en gered zijn door de zondvloed. Noach. Ja, Noach en zijn 8 zielen. Vanuit die oude wereld, door het zondvloedwater heen. In Christus komen ze op nieuw terrein. Op een schoongespoelde wereld. Op een nieuwe aarde. En voortaan is dat een begin van een nieuw, een ander leven. Een oude, daar zijn ze doorheen, dat is achter zich. Definitief weg. Noach, door het water heen, een nieuw terrein, een nieuwe levenssfeer. Het begin van een nieuw leven. En zo zien we dat trouwens ook bij de Rode Zee, bij Israël. Ook dat wordt in het doopformulier aangehaald. Dat gij Farao en al zijn heren in de Rode Zee verdronken, maar uw volk daar droogvoets doorgeleid hebt. En dan wordt de Rode Zee een beeld van het doopwater. Paulus zegt dat in 1 Korinthe ook. Ze zijn allen door de zee gegaan en allen tot Mozes gedoopt, zegt Paulus in 1 Korinthe 10. En dan zie je dat ook weer, dat oude terrein, Egypte, het volk Israël, heeft dat oude. Ja, ze zijn eruit verlost, maar definitief openbaar, publiekelijk, toen ze door die Rode Zee gegaan waren, toen lag het echt helemaal achter zich. Konden ze ook niet meer terug, wilden ze ook niet meer terug. Dat Egypte, dat is voorbij. En voortaan, in een nieuw godzalig leven, door de woestijn, richting Kanaan, en niet meer verlangen naar de vleespotten van Egypte. Dat is de bedoeling van de doop. Het begin, een nieuw begin, het begin van een nieuw leven. Weet je wat me trouwens ook opvalt? Ik probeer me een beetje voorzichtig uit te drukken natuurlijk vanmiddag, want ja, die doop, dat is toch wat, hè? Nou goed, ik zal het meteen maar zeggen, ik ben voor de kinderdoop. Ik ben trouwens niet tegen de volwassen doop, maar ik ben voor de kinderdoop. En weet je waarom? We gaan het trouwens volgende keer over hebben, een hele preek. Vraag 74, dat komt nog. Nou, bijvoorbeeld dit. Ik vind het apart dat in de doop iets altijd collectiefs zit. Ik bedoel dit. Als nou gesproken wordt in de Bijbel en het formulier, vooral in de Bijbel ook over dat volk Israël, allemaal de mannen, de vrouwen en de kinderen, ze zijn er allemaal door die Rode Zee heen gegaan. Allemaal, als heel volk, op reis naar Kanaan. Dat is één. Een heel volk. En als je naar bij Noach kijkt, ook Noach is met zijn hele gezin in de ark gegaan. En als dat nou in de Bijbel genoemd wordt als een voorbeeld voor de christelijke doop, dan zie ik, hey, Noach, niet alleen persoonlijk, maar ook zijn kinderen en zijn schoonkinderen waren erin. En in het Nieuwe Testament kom ik dat natuurlijk ook tegen, hè? Als er mensen gedoopt worden, worden ze gedoopt met hun hele huis. God is een gezinsgod. Als het gaat over het koninkrijk van God, over dat nieuwe terrein waar Jezus koning is, dan zien we dat God rekent met gezinnen. Samen op weg naar Kanaan, niet meer naar de vleespotten van Egypte. En toch zijn er door ongeloof, zijn er mensen die nooit in Kanaan aangekomen zijn. Wel gedoopt. Maar door ongeloof konden ze niet ingaan. Gaan we het dadelijk over hebben, over geloof en doop. Wat dat met elkaar te maken heeft. En als ik kijk naar die 3 kinderen van Noach, alle 3, als het ware door de doop. Maar 1 van die 3, een gam, die was toch anders. En daarin lag het ook anders dan in die andere twee kinderen. Doop is niet zaligmakend, is niet hartsvernieuwend, is niet innerlijk, is uiterlijk. Nog iets. Dan gaat het over de doop, gemeente. Dat vind ik ook een mooie gedachte. De doop is ook, daar zit ook iets in van iets, het onteigend. Het onteigend. Je wordt onteigend als vader en moeder. En dat doe je gewillig. Je komt met je kind voor het doopvond. En dan word je onteigend van je kind. Als kind van jezelf en van je familie. Je behoort als het ware in de eerste plaats toe aan God. Aan de drie enige God. Aan Jezus Christus en niet aan mijn ouders en niet aan mijn familie. Je wordt als het ware vanuit moeders schoot of op vaders armen overgedragen in de armen van God. Ik geef u ons kind terug. Onteigend. We zijn van de Heere. Krachtens het verbond. Hij heeft gezag over ons gekregen. Ik vind het trouwens ook mooi dat er hier staat door de Heer Jezus, gaat heen en onderwijst alle volkeren, discipelt alle volkeren, maakt ze alle volkeren tot mijn discipelen. Daar zie je ook iets van in het Oude Testament, die besnijdenis was voor één volk. Maar hier gaat die doop naar alle volkeren. Het is groter, breder, ruimer. Het onteigend had ik het over. Je hoort als het ware, je bent krachtens het verbond of door de koninkrijksgedachte, hoe je dat ook wil zeggen, je hoort bij hem. Uiterlijk, uiterlijk, onthoud dat. Maar toch, geheiligd, aan zijn kant gezet. Dat is het. Ik moet denken, kinderen, aan een voorbeeld. Ik heb wel eens gelezen, een voorbeeld bij de Romeinse keizers. Of laat ik beginnen met een simpel voorbeeld. Aan de Carnische Singel, vlakbij het Zuidplein, heb je een hettenkamp. Zie je al die hetjes zo lopen? Nou, leuk. De Romeinse keizers, althans een aantal, die hadden ook een hettenkamp. En die herten, die waren van de keizer. En die droegen, de herten, die droegen een ketting. En om die ketting, of aan die ketting, daar zat een penning. En op die penning, daar stond in het Latijn gegraveerd, noli me tangere, raak mij niet aan, want ik ben van de keizer. Dat is de doop, dat is de doop. Zo zegt de Heer ons als het ware in de doop, hij zet een merkteken op ons. En als ouders houden wij onze kinderen voor, we worden onteigend en we geven aan God. En God zet er een stempel op. Een watermerk, een merkteken. En wat kan dat troost geven als je aangevochten wordt door de zonde, de wereld, de duivel? Of je krijgt angst voor de dood? Dan mag je je hand op je voorhoofd leggen, dan mag je erop wijzen. Raak mij niet aan, duivel, want ik ben van de koning. Ik ben van de koning der koning, ik ben des Heren. Wij behoren krachtens doop God toe. Een hele treffende tekst in dit verband, u mag even meebladeren als u dat wil, dat is Ezechiël 16. Ezechiël 16. Ja, vers 20 en vers 21. Ezechiël 16, vers 20 en 21. Er staat dit. Dan zegt God, dan verwijt God aan zijn volk Israël. Verder hebt gij uw zonen en uw dochteren die gij mij gebaard had genomen. En hebt ze dezelfde geofferd om ze te verteren. Is het wat kleins van uw hoererijen dat gij mijn kinderen geslacht hebt en hebt ze overgegeven. Als gij dezelfde voor hen door het vuur hebt doen gaan. Hoort u dat? God zegt dus van die kleine kinderen in Israël. Jullie hebben die kinderen aan mij gebaard. Het zijn mijn kinderen. Maar wat hebben jullie met die kinderen die van mij eigenlijk zijn, niet van jullie? Jullie hebben ze door het vuur, jullie hebben ze aan de afgoden geofferd. God neemt het zijn volk kwalijk dat ze de kinderen die aan hem toebehoorden, dat ze die kinderen hebben opgevoed voor de wereld, dat ze die kinderen hebben opgevoed voor de afgoderij en de afgodendienst. De Heere zegt, o mijn volk. En daar horen dan de ouders bij, maar ook de kinderen. Krachtens het verbond. Zelfs zijn gemeente, daar ga ik het volgende keer over hebben. Zelfs die oudste zoon in die gelijkenis. Die stond buiten. Die stond buiten. En die wilde niet naar binnen. En dan zegt die vader, toch kind, kind. Dat ben en dat blijf je, al wil je niet naar binnen. Al wil je niet delen in mijn heil, al wil je niet delen in het feest. Al moet je buiten omkomen omdat jij niet wil. Jij bent en blijft mijn kind. Want jij bent besneden. Je hoort bij mij, je hoort er eigenlijk ook bij, maar je wil niet. Voelt u het? Ze zijn van mij. Zegt God. Raak mij niet aan, want ik ben van de keizer. In de hervormde kerk van Werkendam, ik heb er nog eens gepreekt. Doopfonten, dan moet je, als je nou eens in een kerk bent, en je vindt dat leuk om eens in de kerk rond te kijken, moet je altijd kijken naar de doopfonten, wat erop staat. Staat er bij ons op? Ik kan het niet lezen, maar volgens mij staat erop de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Nou, in de doopfont in de Werkendam, daar heb je een doopfont en daar staat op het deksel, daar staat, ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt van mij. Kom bij mij toe. Ja. Of je dat gelooft of niet, of dat je het wilt of niet, maar je bent van mij. Ik stel een stempel op je voorhoofd. In het laatste van de dagen, er zullen mensen getekend zijn met het teken van het beest op hun voorhoofd. Staat bij mij en bij mijn kinderen staat er een stempel van de Heilige Geest en van de Vader en de Zoon op hun voorhoofd. Je bent gestempeld door de grondeloze barmhartigheid van God. En de ouders hebben erbij gestaan en voor de ogen van de ouders op het lichaampje, op het voorhoofdje van ons kind, heeft God ze gemerkt, gestempeld, een watermerk erop gezet. Vroeger, in die Brabantse streken en zo, als het dan Aswoensdag was, heb ik me laten vertellen door oude katholieke mensen, mijn vorige gemeente. Vroeger, als het dan Aswoensdag was bij de Roomsen, dan kregen ze een zwart kruisje door de pastoor zo op hun voorhoofd. Lijdenstijd, vaste tijd. En dan zag je aan die toegewijde katholieken een zwart kruisje op hun voorhoofd. Hindoes hebben een rode stip. Straks zullen de aanhangers van de antichrist het teken van het beest op hun voorhoofd hebben. Ik heb het teken van het drenige God op mijn voorhoofd. En dat blijft zolang je leeft. Dat doopwater, dat droogt niet op, zeiden ze vroeger. Je kan je lidmaatschap van de kerk kan je opvragen, je kan je laten schrappen, je kan je laten uitschrijven van de kerk, maar de doop kan je nooit ongedaan maken. Dat jij vroeger door je ouders aan Gods kant gezet werd, uiterlijk, ook al wil je daar innerlijk, we hebben daar een wallig van gekregen, je kan het niet meer ongedaan maken. De Nederlandse geloofsbelijdenis die spreken over zijn merk- en veldtekendragende. Ook zo'n mooie uitdrukking. Je hebt het merk en het veldteken gekregen. Erkenningsteken ook. Ik herinner mij in mijn jonge jaren, hoe oud zal ik geweest zijn, misschien een jaar of 14, 15. Ja, dan zit je in de kerk en je luistert wel, maar ook weer, ja, niet, hoe gaat dat? Er gaat toch wel veel langs je heen. Maar één keer, één dienst zal ik nooit vergeten, dat was een rouwdienst. En toen was er een dorpsgenoot, die was door een motorongeluk overleden. En mijn predikant, die moest die begrafenis leiden. En ik was daar en hij sprak over de tekst. Mijn naam zal op hun voorhoofd zijn. En hij sprak in die rouwdienst dat die jongen die nou gestorven was en begraven moest worden, dat die jongen een gedoopt voorhoofd had. Mijn naam zal op hun voorhoofd zijn. dat krijg je gelukkig er nooit meer af. De geloofsbeleidenis zegt over zijn merk- en veldtekendragende. Dat is dezelfde gedachte, alleen met andere woorden. Een merkteken, wat is een merkteken? Nou kinderen, dat is niet zo moeilijk. Ik kan een briefje van 20 kunnen meenemen, kunnen laten zien aan jullie. Ja, er zit een watermerk in. Het gaat niet meer uit, anders is het niet meer geldig. Een merkteken. Een merkteken op kleding. Ja, dat is leuk als je dat hebt. Als je dat kan betalen trouwens. Dat is erg leuk. Ik heb me laten vertellen, als er een grote M en een kleine C en een G, dat het een of ander merk is. Weten jullie wat voor merk? Volgens mij is het erg duur. En hoe duurder het is, hoe trotser je bent.
En dan laat je zo'n klein vlaggetje zien of zo. Maar kijk, dat is hem. Echt, hè? Echt.
Een O'Lilly sjaal.
Zeg je dat wat? Dames? Nou, de heren kunnen er trouwens ook wel van.
Een watermerk. Een merkteken. Voelt u hoe duurder het is, hoe trots je erop bent. De doop.
Dat is eigenlijk het allerduurste teken wat er is. Het heeft bloed gekost. Ben ik daar nou trots op? Stel je voor dat er nou zo'n lampje zou zijn. En de, al die gedoopten voor. Stel je nou eens voor. Hè? Een van de kinderen vroeger die hadden zo'n spelletje. Dat was geheimschrift. Geheimschrift. Ik weet niet precies hoe het ging. Maar zo'n potlood en schreef wat op. En zei, papa kan je het lezen? Nee, kan je het niet lezen. Dan hadden ze een speciaal lampje. En dan scheen ze dat. Oh, hey, wat leuk. Geheimschrift. Stel je nou eens voor hè, dat ik nou zo'n lampje zou hebben. En dat ik dat lampje zou aanhouden, al die gedoopte voorhoofden zou zien. En dan ga ik zaterdagavond, dan ga ik naar een kroeg toe of zo. En dan schijn ik met mijn lampje. Hé, hey, die zit daar ook, zeg maar, met een gedoopt voorhoofd. En dan ga ik naar het nachtleven, ga ik mee stappen en dan ga ik dat lampje gebruiken. Wat, jij ook hier? En zelfs heb ik me laten vertellen, hè, daar in die keet van Satan in Baruch. Een Lombardij aan de Spinozaweg, waar een satanisch feest gehouden is, Satanas in Gloriam, Gloria Satan heette dat feest. En dan zou ik daar met mijn lampje schijnen, zelfs daar zitten mensen, jongens, met een gedoopt voorhoofd. Die krijg ik er niet meer af, mensen. Een merkteken, een veldteken, een veldteken. Heeft met soldaten te maken. He, soldaten, generaal, een leger, een koning, een vaderland, die hebben een veldteken. Dat je hoort bij de Heer Jezus en bij zijn gemeente. Ja, dat pakje, dat soldatenpakje mag je dragen. Dat is de doop. Dan krijg je die jas, weet je wel, die jas krijg je dan over je heen. Doopformulier zegt dat ook om vromelijk tegen de zonde en de duivel en zijn ganse rijk te strijden. Dat is weer die strijd, soldaten. En overwinnen, want die staan aan de kant van een koning die alle macht heeft. Mij is gegeven alle macht. In dienst van de God, van het leger des heils. Ja. En door de doop kan je laten zien aan welke kant je staat en welke koning je dient. Toen Augustinus gedoopt werd, volwassen, en Ambrosius de bisschop was, in het jaar 387 na Christus in Milaan, in de nacht van de stille zaterdag op de paas, toen werd hij gedood. En toen zei Ambrosius de bisschop tot Augustinus, u bent nu een soldaat van Christus. En waar gestreden wordt, daar is een kroon, zei hij. Gij strijdt in de wereld en ge wordt gekroond door Christus. En toen werd hij gedood. De wereld afzwerende en de drie enige God belijdende. En toen hij gedoopt werd in dat stromende water, werd op Psalm 42 vers 1 gezongen. Gelijk het hert dat verlangt naar de frisse waterstromen. U begrijpt wel hoe erg het is als je deserteert. He, als je op goddeloze plaatsen of verbinding hebt met goddeloze personen, met een gedoopt voorhoofd. Als je deserteert in je soldatenpakje, daar staat de doodstraf op. Als je met een gedoopt voorhoofd overloopt naar de vijand. Je bent op dat terrein gezet van Gods koning en van zegenrijke invloeden. Van heerlijke zegeningen, weldaden die God geeft. Heilzame geboden, prachtige beloften. En je zegt van ik ga de andere kant op. dat je overloopt naar de vijand. Als je als een hond terugkeert naar je uitdraaksel. Of, bijbelsbeeld, als een gewassen zeug. Gewassen. Een gewassen zeug. Uiterlijk rein, maar innerlijk niet vernieuwd. Als een gewassen zeug dat weer teruggaat tot de wenteling in zijn slijk. Dat is verschrikkelijk. Ouders, het is een geweldig voorrecht om je kind te laten dopen. Maar het is ook een geweldige verantwoordelijkheid ook. En zeker als je als kind ook met een gedoopt voorhoofd afscheid neemt van God. Een afscheidsbrief schrijft. Hè, ik denk bijvoorbeeld aan een uitspraak van een dominee. Rabbi Duncan, een Schotse dominee, zegt dit. Die besefte dat ook. Zomaar een uitspraak. Hij zegt, het water van de doop kan niet van je voorhoofd af. Dat kan niet. Maar als je niet wil dat Christus koning over je leven is en je houdt dat vol, dan is het ontzettend om als een ongelovige dopeling te sterven met de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest op je voorhoofd. Wat zal dat doopwater branden op je voorhoofd in de hel? Krasse uitspraak, maar wel waar. En als de doop je uiteindelijk niet brengt aan de voeten van Christus tot geloof, dan zal je gericht en je verdoemenis des te zwaarder zijn. En daarom, ouders, er is een tijd geweest dat je dat niet mocht zeggen, maar ik heb respect voor die. Je moet niet alleen maar gaan dreigen met de doop. Maar als een vader en een moeder op een gegeven moment tegen je zegt als tiener, zeg van, joh, ik heb wat beloofd aan de Heere God. Ik heb je beloofd bij de doop dat je zou opvoeden naar het woord van God en richting de Zoon van God. En dan kan je met je gedoopt voor of kan je niet daar en daar naartoe. Dat mag je rustig zeggen. Is dat dan dreigen? Nee, dat is in liefde waarschuwen. Dat kan niet hoor. Het is zo'n voorrecht gedoopt aan de kans van God gezet te zijn. Je draagt als het ware een voorhoofdsiersel. Dominee Ledeboer zei dat, hè? Dominee Ledeboer uit Benthuizen, ja. Weet je wat dominee Ledeboer zei? Hij zegt van, ik zie de doop. En net zoals het voorhoofdsiersel dat Eliezer gaf aan Rebecca. De nieuwe vertaling heeft neusring, dat vind ik nou een beetje overdreven. Maar de oude vertaling vind ik mooier, de voorhoofdsiersel. Hij zegt, zo is de doop. Die druppels doopwater waar God zijn goedheid bewees. En nog voordat ik het me dat bewust was. En waar hij al bij mijn geboorte de bewijzen, de panden en de tekenen van zijn liefde, zorg en welmenendheid te mijnend waard gaf. Dat is de doop. Zoals Eliezer uit de liefde van zijn hart alvast een voorschotje gaf. Een teken van, een pand, een bewijs. Prachtig voorziesel. Van de liefde en de trouw van Isaac die wachtte op haar. Wat een voorrecht, maar ook een verantwoordelijkheid. Want Rebecca, ga je nou wel mee of ga je nou niet mee? Ga je nou wel mee? Ik zal trekken. Ze gaat gelukkig mee. De doop. Er staat trouwens nog een tekst, Markus 16, die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, die zal zalig worden. Hier wordt gewezen, gemeente, die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, die zal zalig worden. Hier wordt gewezen op de onlosmakelijke band tussen geloof en doop. Die zijn heel nauw met elkaar verbonden. En weet je wat nou het belangrijkste is, geloof of doop? Het belangrijkste is het geloof. Het persoonlijk ware, levende geloof. In het reine God, dat is het belangrijkste. Want de Heer Jezus zegt erachteraan, maar die niet zal geloofd hebben, die zal verdoemd worden. Er staat niet, maar wie niet gedoopt is, of wie niet op de goede manier gedoopt is, volwassen of kind, weinig of veel water, die zal verloren gaan. Nee, wie niet gelooft, die zal verloren gaan. En de doop is een uiterlijk teken, een sacrament, maar we moeten het ook weer niet gaan overschatten. De moordenaar aan het kruis, die was niet gedoopt. Zelfs de 12 discipelen, ik lees niet dat ze christelijk gedoopt zijn, dus... Nou, dat kan u eens overdenken waarom daar de 12 discipelen niet christelijk gedoopt zijn. De Heer Jezus zegt, wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, die zal zalig worden, behouden worden. Maar wie niet geloofd zal hebben, want zonder geloof is het onmogelijk God te behagen. Of je nou als kind gedoopt, of je wordt als volwassene gedoopt, zonder het persoonlijke, zaligmakende geloof in je hart, stelt het voor God niks voor. Kan je zelfs in het doopwater verdrinken, zoals de farao met al zijn heren in de Rode Zee verdronken was. En dan zegt u natuurlijk, ja, maar kijk, weet je wat er staat over? Er staat, geloof zal hebben gedoopt zijn. Dus je moet eerst geloven, en als je nou tot geloof gekomen bent, dan pas mag je gedoopt worden. Dus volwassen doop. Nou, die discussie hou ik voor volgende week of zo. We gaan er ook nog een keer over spreken. Maar ik wil dit zeggen. Het is niet noodzakelijk om het zo te lezen. Het is niet noodzakelijk om dat als chronologische volgorde te lezen. Daar ben ik nog niet zo van overtuigd, hoor, trouwens. Wie gelooft zal hebben en gedoopt zal zijn. Dan zeggen, ja, wat is nou belangrijk? Het belangrijkste, zegt u, is de volgorde. Nee, het geloof is het belangrijkste. Maar of het nou een chronologische... U leest eigenlijk dan, je moet eerst geloven en dan gedoopt worden. Want er staat gewoon geloof en doop. Er hoeft niet noodzakelijkerwijs een chronologische tijdsvolgorde aan te geven. Hoeft niet. Ik denk bijvoorbeeld aan het begin van Marcus. In het begin van Marcus staat, bekeert u en gelooft het evangelie, dat zegt de Heer Jezus. En dan zeggen wij er ook niet, je moet eerst bekeren en dan pas mag je het evangelie geloven. Dat is onzin. Het is zelfs andersom. Juist als je het evangelie gaat geloven, ga je bekeren. In ieder geval, of het nou voor of na is, of eerst dopen, dan geloven, eerst geloven, dan dopen. Nou, daar kunnen we nog eens een boom over opzetten. Maar één ding weet ik heel zeker. Het hoort wel bij elkaar. Geloof en doop. En daarom, gemeente, vind ik het ook heel belangrijk dat de gelovige ouders hun kinderen voor de doop houden. Dat is één. Dat gelovige ouders hun kinderen voor de doop houden. En dat laten die kinderen zelf dus ook weer tot geloof komen. En liefst zo snel mogelijk. Als die gedoopte kinderen, hè, dat die als ze dan bij het opgroeien, dat ze dan al heel jong een hartje aan de Heer Jezus mogen geven. Zodat de tijd tussen doop en geloof zo kort mogelijk is. Zodat ze als ze 3, 4, als ze 5 jaar zijn al een echt kinderlijk geloof in de Heer Jezus mogen beoefenen. Dat hoop je toch als ouders? Dat tussen doop en persoonlijk geloof dat die tijd zo kort mogelijk zal zijn? Maar ook de band tussen gelovige ouders die hun kinderen laten dopen. Ook dat is belangrijk. De kinderen zijn geheiligd in de gelovige ouders. Ik zou eigenlijk, toen ik erover nadacht, want ja, je gaat dat weer eens helemaal recyclen en zo. Wat staat er nou en wat hebben we er allemaal bijgehaald en zo. Toen ik er eens over nadacht, gemeente, dacht ik bij mezelf, ja, minstens één ouder, die moet echt wederom geboren christen zijn. Want anders kan er eigenlijk niet gedoopt worden. Broeders, ik weet niet wat u ervan vindt, daar moet u maar eens over nadenken zo. Maar eigenlijk, minstens één ouder moet een wederom geboren christen zijn. Want de kinderen, zegt 1 Korinthe 7, die zijn geheiligd in die gelovige vader of die gelovige moeder of die gelovige ouders. En als het kerkelijke ouders zijn, maar geen wederom geboren christenen, eigenlijk zou je dan genees mogen dopen, vind ik, als ik daar nog eens over nadenk. Eigenlijk, gemeente, wij hebben censuur en morgen voor het avondmaal. Wij zouden eigenlijk ook censuur en morgen moeten houden voordat u gaat dopen. En dat we niet alleen op de doopavond, als u dan zit in de consistorie, dan neem je doopboekje mee en zo. Dat je dan niet alleen maar onderwijs krijgt over wat nou de doop inhoudt. Maar dat er ook door de ouderlingen aan u gevraagd wordt als doopouders, niet alleen of u kerkelijk meeleeft. Maar of je nou wederom geboren bent. Of je als ouders ook bekeerd bent. Of je als ouders ook persoonlijk geloof mag beoefenen in Christus. En dat zal dan ook door geloofsbelijdenis tot uitdrukking gekomen zijn. Het doopouders die hun kinderen voor de doop gehouden hebben, maar die zelf geen geloofsbelijdenis hebben gedaan, dat klopt gewoon niet. Kan ook niet volgens mij. Kan niet. Geloof en doop moet je heel dicht bij elkaar houden. Ook bij de ouders. Wat dat betreft, gemeente, er is een tijd geweest dat wij, dat iedereen zomaar vanzelf belijdenis van het geloof aflegde. Hè? De tijd van opa en oma. We legden ja, hele hordes tegelijk. Je had 18, 19, 20 jaar en dan stonden ze 30, 40 belijdenis kattengezand. Die tijd is gelukkig voorbij. Nu is het wat geslonken naar 10 of 15. Dat is wel heel fijn als er 15 belijdeniskatechisanten belijdenis doen. Maar ze staan daar wel vrijwillig, niet omdat ze de leeftijd hebben. Zo is het met de doop ook. Bij ons is de doop, vind ik, hè. De doop is nog veel te vanzelfsprekend. Als er een kindje geboren wordt in de gemeente, ja, natuurlijk wordt dat gedoopt. En als niet gedoopt, dan zeggen ze, dat is raar, dat kind is nooit gedoopt. Nou, misschien ligt dat wel aan de ouders. He, als je niet echt in Christus bent, dan kan je nog ineens dopen. Dat moet je niet doen ook. Dan sta je te liegen. Dan beleid je dat je kind godzalig wil opvoeden, terwijl je zelf de Heer nog ineens kent. Wat heeft dan je ja-woord voor waarde? Niks. Nee, dan kan je beter niet dopen. Dan kan je beter wachten. Ja, maar onthoud ik mijn kind dan niet? Wat? Ja, wacht even, wacht even. Je onthoudt allereerst je eigen ziel zo enorm veel, doordat je weigert te buigen onder het gezag van koning Jezus. Snapt u? En je kan nooit je kinderen vertellen over de Heer Jezus als je zelf niet voor hem gebogen hebt. Dat kan niet. Laat dat nou eens jou in de nood brengen. Gelovige ouders, nou dat is duidelijk denk ik. Het laatste gemeente, dat is dat er staat het bad der wedergeboorte. Titus 3, het bad der wedergeboorte. Dat wil niet zeggen dat als je gedoopt wordt, dat je dan wederom geboren bent. Maar het is een uiterlijk teken, een symbool van de wedergeboorte van de geest. Die je ontvangt door het geloof. Het is een uiterlijk teken ervan. Het bad der wedergeboorte. Ja. Nou, als u de waarheidsvriend gelezen hebt, dan weet u dat de synode in september ook over de doop gesproken heeft. Ja, het evangelisch werkverband die heeft het voorstel gedaan, kan de doop nou niet bevestigd worden een keer. Als je nou vroeger als kind gedoopt bent, jarenlang de kerk uit geweest en je komt weer terug, dat je dan nog als het ware overgedoopt kan worden. Nou, daar is een en ander over gezegd. Ik wil wel dit zeggen. Als er nou gesproken wordt, ook in de catechismus over het bad der wedergeboorte. En volgende keer zullen we zien dat er gesproken wordt over het waterbad. Nou, dan begrijpt u dat een bad, dat er iets meer is dan een paar druppels. Ik zou er persoonlijk eigenlijk wel voor zijn, maar ik weet niet hoe dat in de praktijk zou moeten. Qua symbolische waarde, dat een kind op een of andere manier niet alleen maar besprenkeld wordt, maar dat een kind ook als het ware in het waterbad mag ondergaan en mag bovenkomen. Nogmaals, in de praktijk moeten we daar eens over denken hoe dat zou moeten, maar dat zou ik eigenlijk het meest symbolisch vinden en ook het meest bijbels. Niet dat het nou onbijbels is om te besprenkelen, maar qua symbolische waarde en ja, ook wat de woorden betreft, wegend de woorden van bad en waterbad, dan zou ik het mooiste vinden als zou je het kind als het ware door het doopwater mogen heen trekken. En zo mogen zetten aan de kant van de koning der koningen. Daar zou mijn voorkeur naar uitgaan. Als het meest bijbels. Weet je wat in dat woordje bad ook zit, gemeente? Helemaal eronder, hè? Helemaal eronder. In de tijd van Karel de Grote werden de Saksen, die werden door dat doopwater heen gejaagd. Of gedoopt of gedood. En nou is er een verhaal dat die Saksen, ja, die werden dus gedwongen zich te laten dopen. Gedwongen tot het christelijk geloof over te gaan. En dan stemden die Saksen, die stemden toe om gedoopt te worden op één voorwaarde. Nou, wat is dan die voorwaarde, zei Karel de Grote, zegt, dat maken we bekend op de dag dat we gedoopt worden. Nou, de doopdag kwam eraan. En ze lieten zich dopen en ze waren bereid om hun lichaam met alle ledematen onder te dompelen in het doopwater. Behalve hun rechterarm, die hielden ze boven water. Dan konden ze nog blijven vechten. Snap je? Kijk, als je nou helemaal ondergedompeld wordt, alles, dan zeg je er niks meer radicaal, helemaal, totaal. Niet iets boven water houden wat ik dan toch nog voor mezelf wil houden. Maar helemaal radicaal, heren. Onteigend. U bent mijn nieuwe eigenaar geworden. En zo mag ik mijn kinderen opvoeden. Je bent niet van mij. Ja, je zegt het wel eens tegen je kinderen. Je bent mijn eigen vlees en bloed. Dat is natuurlijk waar. En dat natuurlijk is dat waar. Maar geestelijk, je bent niet meer van papa. Je bent niet meer van mama. Je bent ook niet van jezelf. Maar je bent van een heerlijke koning die voor jou wilde sterven. En je bent van een heerlijke God die zijn zoon voor jou geeft. En je bent van een heerlijke Heilige Geest die je leven wil heiligen en vernieuwen. Je bent geheiligd, apart gezet als een volk, als een kind dat juist daardoor door u apart is gezet. Om dicht bij hem te zijn, om voor hem te leven. Je bent geheiligd en wees dan ook heilig. Dicht bij God en ver van de zonde vandaan. Nou gemeente, dan wordt er gesproken tenslotte nog over de afwassing van de zonde. Dat is eigenlijk hetzelfde beeld. Hè? Afwassen, niet met een paar druppeltjes, maar met veel water. Laat dat water maar kletteren, laat het maar stromen, klateren. Afwassing van de zonde, niet dat dat afwassing van de zonde geeft. Dat krijg je alleen door het persoonlijke geloof in de Heer Jezus. Dat zit innerlijk. Dat heeft te maken met je innerlijke relatie met God. Maar de doop is een symbolische uitdrukking, een uiterlijk beeld om te laten zien dat de zonden afgewassen worden door het bloed van de Heer Jezus. Om zo met hem te gaan en voor hem te leven. Nou gemeente, ik ga eindigen. Waar zal ik mee eindigen? Ik eindig met een gezang. Er staat in een van de gezangen van de Nederlandse Hervormde Kerk dit. Hij is mijn hoop. Uiteindelijk gaat het daarom. Hij. Hij is mijn hoop. Hij wies mij door zijn doop. Hij geeft mij brood en beker. En daarom ben ik van zijn liefde zeker. Hij is mijn hoop. Amen. Laten wij gaan zingen. Psalm 19, vers 6. Dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht. Psalm 19, vers 6.